Onze hulp en verwachting is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zetten vanavond ons samen zijn voort met het zingen uit Psalm 139, vers 14. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer? Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En wat er volgt, het is Psalm 139, vers 14. We beleiden vanavond in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de 12 artikelen en zingen daarna Psalm 5, vers 11. Psalm 5, vers 11. Maar geef uw dierbare gunstelingen, wier geest in u zijn sterkte vindt, wier hart uw naam oprecht bemint, in u vol vrolijk op te springen en blij te zingen. Het is Psalm 5, vers 11. En ieder van u die spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laten we met elkaar bidden om de opening van het woord en van onze harten door de Heilige Geest. In de voorbedige danken wij mevrouw Barnhoorn van der Bent, de Waal Malefijnstraat 137, die na een operatie in het Antonie van Leeuwenhoek te Amsterdam is thuis mogen komen. Ook gedenken wij mevrouw Van Duin van der Plas, Zuidstraat 17, die is opgenomen in het Alreine ziekenhuis en gistermiddag nog werd geopereerd. Ook gedenken wij de heer Van Duin, Wassenaarseweg 75a, die verblijft in Wijkersloten Oegstgeest, maar die naar verwachting morgen hoopt thuis te komen. Ook gedenken wij de familie Hogerduin, Wager, Jaap Hogerduin is overleden in de leeftijd van 71 jaar. Gemeente, laten we nu met elkaar de Heer om zijn zegen aanroepen. O Heere, tot u mogen wij naderen in het gebed. En u hebt dat nooit verboden. U hebt nooit tot het zaad van Jacob gezegd, zoek mij te vergeefs. O, en daarom mogen wij tot u komen. En vragen u om uw onmisbare hulp. Aan de leiding van uw Heilige Geest. En zoudt u die in onze harten willen geven, al dat wij levend worden gemaakt, al dat wij tot u zullen vluchten, in dat diepe besef van dat wij voor u niet kunnen bestaan, maar dat er toch geen andere toevlucht is, dan u drieënige God die in Jezus Christus een weg hebt gebaand, waardoor zondaren tot u weer kunnen komen. O, zou u in onze harten en levens plaats willen maken voor hem en wiens dood. En wij mogen gedenken in het heilige avondmaal, waar we ook vanavond bij stil hopen te staan. En help ons ook daarin, o God. U hebt het sacrament gegeven tot versterking,
van al degenen die de verschijning van de Heer Jezus hebben leren liefkrijgen. En die tot hem gelovig de toevlucht hebben genomen. Maar die met zoveel wisselingen worden geconfronteerd. Die zoveel angsten en vrezen kennen. Benauwdheid en aanvallen van de boze. O, zou u dan zelf willen overkomen. Vanavond in de lezing en de verkondiging van uw woord. En zoudt gij vermoeiden toch willen verkwikken. En zoudt gij de twijfelende ziel tot zekerheid willen brengen. En zoudt gij de armen met goederen willen vervullen. O, zoudt gij meer en meer uw volk willen grondvesten. In het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. O, en zoudt u willen zijn met hen die u zoeken. Maar die u nog niet kunnen vinden. O, zoudt u willen zijn ook met hen die dachten u te hebben gevonden. En ze zijn u weer kwijtgeraakt. En ze kunnen u niet terugvinden. O, zoudt u willen zijn met hen tot wie gij eertijds hebt gesproken. Maar die nu zo in het donker en het duister dwalen. O, al die gestalten die kunnen wij terugvinden in het woord van u. En wij vinden dat ook bij al de kinderen van u door alle eeuwen heen. En daarom is het toch dat gij het sacrament hebt ingesteld. Opdat uw volk zal worden versterkt en getroost. En dat hun oog toch weer opnieuw zal worden geopend. Om te zien dat de lijdende borgen zaligmaker op Jezus Christus die volkomen betaald heeft op het kruis. Die voor alle zonden heeft geboet. Die de schuld heeft gedragen en de toorn van u heeft geblust. O Heere, wilt u dan zo met ons zijn in deze avond? En zoudt u ook willen zijn met jong en met oud? Wil ge zijn met het kleinste kind dat is meegekomen naar de kerk? Zoudt ge willen zijn met de opgroeiende jongeren? O Heere, ge weet wat er op hen af kan komen. En met welke dingen ze bezig zijn. En vaak niet met de dingen van u en van uw woord. En toch, Heere, ge zijt machtig genoeg ook om in het hart van een jongere te komen werken. En er zijn toch ook jongeren die aan u denken. En die tot u bidden. En die u zoeken van dag tot dag. O, zoudt u de jongeren tot u willen brengen. Maar zoudt u het ook willen doen met hen die volwassen zijn. En zoudt ge het ook willen doen met hen die al oud van dagen zijn geworden. Die in de avond van het leven zijn gekomen. En die wel weten dat de dood zo ver weg niet meer kan zijn. O Heer, zoudt u tot hen willen komen op dat terwijl dat de avond valt. En toch het licht mag schijnen vanuit uw hemelse heiligdom. O, zoudt gij zo onder ons willen werken. Wil ge dat doen hier in de kerk en wilt ge dat doen ook thuis waar er mee wordt geluisterd? O Heere, schenk zo uw zegen op alle plaatsen. Van nature is het dat het hart van een mens op slot zit. En dat we doof zijn voor het woord dat u tot ons richt. Maar doden en doven zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. O Heere, wilt u ons zo dan gedenken en zoudt u ook met de zieken in de gemeente willen zijn? We horen van velen die door de griep zijn geveld, of die dat zijn geweest, en inmiddels weer aan de beter in de hand zijn. O, zoudt u in alle willen gedenken en ook het besef willen geven dat gezondheid is zeker een groot goed, maar het is ook een goed dat we niet in de hand hebben. Want u hoeft ons maar met uw vinger aan te raken. En een mens in al zijn kracht, hij slinkt weg als sneeuw voor de zon. En hoe nuttig kan het dan zijn om in ziek te zijn en om dan erachter te komen dat wij niets kunnen vanuit onszelf. En dat alle krachten van boven moeten komen. Heere, zoudt u willen zijn met mevrouw Barnhoorn die na weken van wachten, ondanks deze vrijdag jongstleden, werd geopereerd in het Antonie van Leeuwenhoek. En die gisteren laat in de middag weer thuis mocht komen. O, zoudt u haar willen gedenken? Zou u nabij willen zijn, ook in het genezingstraject, maar ook in het traject dat nog voor ligt? O, er zijn plekken weggenomen die kwaadaardig waren. O, Heer, geef toch dat dit alles ook ten goede mag strekken. En zou u zo met haar en met haar man willen zijn? En zou u zo ook in het toekomende willen geven dat ze zich aan u mag toebetrouwen? Aan u alleen die de gezondheid geeft, maar ook ziekten zijn in uw hand. Maar die ook meer kunt geven dan dat. Namelijk het eeuwige leven in Christus uw Zoon. O Heer, zou u ook willen zijn met mevrouw Van Tuin, die onverwacht moest worden opgenomen in het ziekenhuis en die geopereerd werd bij haar darmen. O Heer, zou u haar nabij en goed willen zijn en ook haar man die thuis is. O Heer, zou u toch herstel willen schenken, maar zou u ook daar willen doen beleven dat het leven niet altijd duurt en dat eenmaal het einde zal aanbreken. En zo worden wij toch van dag tot dag vermaand en ook aangespoord om de eeuwige dingen bij u te zoeken. Want deze wereld gaat voorbij met al zijn begeerlijkheid. En slechts diegene die de wil van u doet, die zal zalig worden. O Heer, wilt u ook zijn met de Heer Van Tuin, die een groot aantal weken in Wijkersloot werd verzorgd en daar ook revalideerde. En nu is het zover dat hij morgen mag thuis gaan komen. En dat betekent niet dat alles dan zomaar vanzelf zou gaan. O, zou u hem nabij en goed willen zijn en ook zijn vrouw. Ook in het toekomende. Help, o Heere God, gedenken met uw genade door uw Heilige Geest. O Heere, zou u ook de rouwdragenden onder ons willen gedenken? Wilt ge zijn met de familie Hogerdaak, van wie een broer en zwager door u uit dit tijdelijke leven werd weggenomen, en wiens begrafenis in de komende week zal zijn? Ontferm u, o God. O, gedenk u zo aan al de rouwdragenden. Al dat we toch allen ons zullen leren haasten om het heil in Jezus Christus te zoeken en te vinden. O Heer, wilt gij dan zo genadig en nabij zijn en wilt gij zijn met uw kerk wereldwijd? O, gedenk aan uw kinderen die vervolgd worden. Gedenk aan hen die vluchten moeten. O Heer, wilt u ook daar zijn waar oorlog woedt? Een oorlog in Oekraïne, een oorlog in Israël, althans in de Gaza-strook. Een oorlog die dreigt aan de noordgrens van Israël. O Heer, wilt gij toch genadig zijn? En zoudt gij willen geven dat Jood en Palestijn en toch leert buigen voor de Christus der Schriften, voor Jezus van Nazareth, voor de Messias die gekomen is, die het verlorene zoekt, die gekomen is niet om rechtvaardigen, maar zondaren te roepen tot bekering. O Heer, om dan zo ook daar te mogen zien dat een Jood van zijn voetstuk valt en dat hij aan de voeten van Jezus de gekruisigde mag terechtkomen. O Heer, wilt ge ook het werk van u voortzetten onder moslims? Er zijn in het Midden-Oosten grote landen die overwegend islamitisch zijn. En toch horen we ook van tijd tot tijd dat er daar zijn die belangstelling tonen voor de Bijbel en voor de boodschap van Jezus Christus. En hoe moeilijk hebben zij het. Ja, het is ook wel dat ze met de dood worden bedreigd. En Heere, laat al desondanks het evangelie van Jezus Christus ook vaste grond aan de voet mogen krijgen in die landen. O, zegent u ons zo tezamen. O, gedenkt u aan onze overheid, plaatselijk, provinciaal en landelijk. De formatiebesprekingen waarvan de komende week het een en ander zal worden bekendgemaakt hoe het ervoor staat. O Heere God, wilt u ook daarin toch genade zijn over ons land en volk. O Heer, wilt u zijn met allen die tot u verheffen het angstige hart. Allen die op u hun hoop stellen. In een tijd van zoveel chaos en van zoveel wind van leren. En dat een mens zo in de weer kan worden gescheut en dat hij zich afvraagt, is de Heere nog wel aan het bewind? Waar de kerkverlating en de verachtering zo grote vormen aanneemt. Erbarm u, o Heere, en laat zien dat gij toch alle macht in hemel en op aarde hebt. En dat er niets aan uw aandacht ontgleept. Zie dan zo ook van boven op ons. En wilt gij dan uw rijke zegeningen over ons uitgieten. Gedenk al uw gaarne getrouwe dienaren. Die het woord te bezuin aan de mond mogen zetten. Om dat woord van u te verkondigen. Dat ze dat doen mogen. Niet met zuchten alleen. Maar ook met blijdschap. Zoals we dat zo net hebben gezongen uit Psalm 5. Om vol vrolijk van u te mogen zingen, van uw grote wonderdaden. Heere, wilt gij ons zo goed en genadig zijn, bouw gij uw koninkrijk, breek gij het rijk van de duivel meer en meer af, en zoudt ons willen verblijden in uw machtige daden, dat uw naam zal worden geëerd, en dat zo uw koninkrijk komt, ook in ons midden. Heere, wij bidden u dat om Jezus Christus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing die kunt u vanavond vinden in het Nieuwe Testament. In de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, de eerste Korinthebrief, hoofdstuk 11 van vers 17 tot en met 34. Ik noem u als de schriftlezing 1 Korinthe 11, vanaf vers 17 tot het einde van het hoofdstuk. En we lezen daar het woord van de Heere als volgt. Dit nu hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet, namelijk dat gij niet tot beter, maar tot ergere samenkomt. Want eerstelijk als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u en ik geloof het ten dele. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn openbaar mogen worden onder u. Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heeren avondmaal eten. Want in het eten neemt de niegeruk tevoren zijn eigen avondmaal. En deze is hongerig en de ander is dronken. Hebt gij dan geen huizen om daar te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente Gods en beschaamt gij degenen die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb. En dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat op mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als ge die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt den dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten als over het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken, en velen slapen. Want indien we onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd, omdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander, dat zo iemand hongert dat hij te huis eten, omdat hij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik ordineren als ik zal gekomen zijn. Tot zover. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 119, de versen 86 tot en met 88. En ik maak u nou bekend dat aanstaande woensdagavond de jonge volwassenenkring wordt gehouden. Allen in de leeftijd van 18 tot en met plus minus 35 jaar zijn opnieuw en ook nieuwen zijn van harte welkom. Aanvang ervan is om 8 uur. En volgende week zondag zal er na de avonddiensten preekbespreking worden gehouden. Hiervoor geldt, zo de Heere wil en wij leven. Dan is de eerste collecte vanavond voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij. En de derde collecte die bij de slotzang zal worden gehouden is bestand voor het landelijke jeugdwerk van de HHJO. Let u daarbij op dat volgens de kerkbode zou de eerste collecte voor de HHJO zijn. Maar omdat vanmorgen de laatste collecte als voor de HHJO is bestemd, doen wij dat vanavond ook op die wijze. Nogmaals van harte bij u allen aanbevolen. Tot zover. We gaan dan zingen op Psalm 119, vers 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort tot de velden. 87, kom mij te hulp, mijn ziel die u verbaaid heeft, uw bevel met lust en liefde ontvangen. En 88, gun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond, uw trouwe hulp, stier mij in rechte sporen. En wat er volgt, het is Psalm 119, de versen 86 tot en met 88. Gemeente, we mogen met elkaar stilstaan bij wat u vindt in de Heidelberger Catechismus zondag 30, de vragen en antwoorden 1 en 82. Dus de Catechismus zondag 30, de vragen en antwoorden 1 en 82. En daar staat dan het volgende: voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degenen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen. En nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken. En hun leven te beteren. Maar de hypocrieten. En die zich niet met een waar hart tot God bekeren. Die eten en drinken zichzelf een oordeel. Zal men ook degenen tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Nee, want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en van zijn apostelen, zulken, totdat zij betering van hun leven bewijzen, door de sleutelen van het hemelrijk uit te sluiten. Tot zover. Amen, het zijn de beide laatste vragen en antwoorden die ingaan op het sacrament van het heilig avondmaal. Al de andere vragen en antwoorden die daaraan zijn besteed, gingen in op de inhoud, de betekenis van dat sacrament. En vorige week ging het erover wat het verschil is tussen het heilige avondmaal en de pauselijke of de paapse mis. Dan blijft nu in feite alleen nog over: voor wie is het bestemd? Niet eerder nog is de catechismus aan die vraag toegekomen. Eerst is het dat men uiteenzet wat het is. Wat de inhoud ervan betekent. Wat het doel ervan is. Namelijk om het geloof te versterken. De sacramenten zijn daartoe ingesteld. Waar het woord geeft, onder de hulp van de Heilige Geest, dat het geloof in de harten van zondaren wordt ontstoken, als een vuur, dat begint te branden en dat nooit meer uitgaat, is het dat het sacrament bedoeld is om het geloof te versterken, om het vuur van het geloof in stand te houden. Om het al sterker te doen branden. Dat is het doel van beide sacramenten. Maar dan gaat toch wel de vraag opkomen: wie is er nu gerechtigd om deel te nemen aan de tafel van de Here? En het antwoord dat de catechismus geeft is eigenlijk kort en bondig. En als u goed kijkt, dan ziet u daarin ook weer een drieslag. Dat is diezelfde die de hele catechismus kenmerkt. Hoe groot mijn zonden en ellenden zijn. Hoe dat ik daarvan zal worden verlost. En hoe dat ik Gode daarvoor dankbaar zal zijn. En dat is het ook wat je tegenkomt in dit antwoord. Het is bestemd voor degenen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen. Maar die nochtans vertrouwen. Dat hun zonden om Christus wil zijn vergeven. Dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven is bedekt. En dat is het tweede. En dan het derde. Die al begeren, hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven in dankbaarheid jegens Gods bevelen te beteren. En dan de laatste zin bevat een waarschuwing aan het adres van diegenen die niet gerechtigd zijn om deel te nemen En dan worden dan vooral de hypocrieten genoemd. Nou zeg maar de toneelspelers. Of met andere woorden de huichelaars. En ook diegenen die zich toch niet met een oprecht hart tot God bekeren. Die eten en drinken zichzelf een oordeel. En dan de volgende vraag en antwoord, waar ik denk ik maar heel summier bij zou kunnen stilstaan, gaat er dan op in wat er moet gebeuren. Wanneer mensen op een zodanige wijze openlijk leven, dat ze daarmee een schandvlek op de christelijke gemeente zouden werpen. Die dienen dan te worden uitgesloten door de sleutelen van het hemelrijk. En het is in de volgende zondag dat daar verder op wordt ingegaan wat dat betekent. Vanavond zullen wij dus vooral stilstaan bij vraag en antwoord 81. En dan ziet u daar het woordje mishagen staan. Diegenen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen. Mishagen, dat is niet behagen. Dat is dat je jezelf niet aanstaat. Dat is dat je verdriet en pijn kent. Vanwege de zonde die je tegenover God hebt gedaan. Voor die is het bestemd. Maar daar wordt natuurlijk meer van gezegd. Maar heel kort is het dus. Die zich vanwege hun zonden mishagen. Die zichzelf verfoeien. Die een hekel aan zichzelf hebben vanwege de zonde tegenover God. Zonde. Het woord dat komt veel in de Bijbel voor. Ook in de psalmen. Met name de boetepsalmen wordt gesproken over de zonde. De zonde die de psalmdichter ervaren heeft. Die zonde die hij niet te boven kan komen. Maar die zonde die hem dat berouw brengt. En die maakt dat hij tot de Heere komt. En vraagt, Heere, vergeef mij mijn zonden. Al mijn zonden die mij aanklagen. Die zonden die mij verdriet moeten doen. En die u ook zo een verdriet hebben gedaan. Zonden. De Bijbel kent er ook het woord misdaden voor. Of overtredingen. Ongerechtigheden. Vele ongerechtigheden hadden de overhand over mij. Maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuiverd gij, zingen wij in Psalm 65. Zonde is niet maar zoiets oppervlakkigs. Dat is niet maar iets van, och, ik heb mij vergist. Och, ik ben er eventjes niet goed bij mijn gedachten bij geweest. En dit is me zomaar overkomen, het is een vergis geweest. Neem me niet kwalijk wat er is gebeurd. Zonde is dieper. Zonde is ten diepste vijandschap tegen God. Het is het opstaan tegen hem. En mijnde, daar kun je nooit te zwaar over denken. Och, kent u er iets van? Dat u tegen God hebt gezondigd. Dat u het gedaan dat kwaad was in de heilige ogen van hem. Bent u tot dat besef gekomen? Heeft Gods geest u dat laten zien? En daar begint het dan toch mee. Daar toch wat van te kennen. En dan gaat het niet om de mate. Om de diepte, om de breedte. Maar dat u zichzelf mishaagt. Dat u beluidt, ik heb tegen de Heere misdreven. En ook tegen mijn naaste. En ik heb het niet onbewust gedaan. Maar ik heb het moedwillig gedaan. Ik heb wel bewust tegen u gedaan wat niet goed was in uw heilige ogen. Ik weet het, er zijn ook zonden die je onbewust doet. In Psalm 19 staat het. Heere, reinigt u mij van de verborgen afdwalingen. Dat zijn die zonden die je niet eens bewust bent. En dat je moet beleiden. Ach, ik doe zonde. En ik doe het zoals een vis zich in het water thuis voelt. Zonde. Wanneer de kinderen van Job feest hielden en bij een van die kinderen in huis samen waren om daar een feest te houden, dan was het dat Job een offer bracht. Want dan zei hij, het zou toch kunnen zijn gebeurd dat ze God onwetenderwijze hebben gevloekt, hebben gezondigd tegen hem. En dan offert hij voor de zonden van zijn kinderen. Die zich zal vanwege een zonde mishagen. Ik noemde daarnet ook een hekel hebben aan jezelf. Gemeente, dat is toch wat iets anders dan wat je ook kunt tegenkomen. En dat is een hele zaak. Dat er mensen zijn die zeggen, ik heb zo'n hekel aan mezelf. En bij anderen sta ik altijd achterop. Die ander die acht mij niet. Ik voel me eigenlijk een nietsneut. Iets goeds kan ik toch niet doen. Alles wat ik aanpak, dat is verkeerd. Een meisje dat zegt, ik zie er lelijk uit. En de andere meisjes in de klas moeten mij niet. Je wordt in een hoek geduwd. Je krijgt een minderwaardigheidscomplex. Psychische nood komt daaruit voort. Dat is niet te onderschatten, gemeente. En daarom is het wel van belang om zorgvuldig te onderscheiden. Wat betekent het dat hier staat die zich zal vanwege een zonden mishagen? Dat betekent dat je verdriet had van de zonde die je tegenover God hebt gedaan. Dat is toch iets anders dan dat iemand zegt, ja, maar ik deug toch niet. En ik kan het toch alleen maar verkeerd doen. Ik word altijd overal van beschuldigd. Wat ook niet altijd waar is. Het wordt uitvergroot door iemand die psychisch ziek is. Maar als je dat gaat zeggen tegen zo iemand, dan voelt hij zich alleen maar dieper in de moeras weggeduwd. Hij voelt dat hij of zij niet wordt begrepen. En meent ook onder ons komt dat voor. En het komt ook voor dat jongeren worden gepest. Dat het op de basisschool dan gebeurt. Dat het in het voortgezette onderwijs doorgaat. En wat een impact heeft dat op jongeren. Dat vaak ook een leven lang toch meegaat. Ik heb ze gesproken die al lang en breed een jeugd achter zich hadden liggen. Maar die zeggen, ik werd vroeger verschrikkelijk gepest op school. Ik was een waardeloze jongen. Ik was een nietsnut. Alles wat ik aanpakte, dat lukte toch nooit. Ik zag er ook niet goed uit. Mijn kleding, daar deugde ook niks van. En ik was niet bij de tijd. Wat een diepe invloed heeft dat op het binnenste van een mens. Ach, gemeente. Wat kunnen we elkaar wat aandoen? Wat kunnen jongeren elkaar wat aandoen, maar wat kunnen ook ouderen dat doen? Minachtend doen over iemand anders. Laten wij dat toch niet doen. Maar laten wij daar berouw over hebben. Het is zonde tegenover God. Zonde tegen je naaste. Je mishagen. Vanwege je zonde tegenover de Heere. David, hij belijdt in Psalm 51. Ik heb tegen u gezondigd. had het ook gedaan tegenover Bathseba. En zeker tegenover Uria. Maar hij zegt, vooral ik heb tegen u gezondigd. En ik heb gedaan dat verkeerd was in de ogen van u. Die zich zal vanwege een zanden mishangen. En die nogthans vertrouwen dat deze zonde hun om Christus wil zijn vergeven. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven is bedekt. Het wordt je nogthans. Dat leidt een tegenstelling in. Want als je dan diepgaand van je zonden bent overtuigd, om dan te vertrouwen dat Christus offerande voor jou geldt. O, de zuinder die zijn zo diep van hun eigen zonde en ongeloof overtuigd geraakt, die durven niet te geloven dat Jezus Christus ook hun zonde verzoend. En daartoe is het toch dat Jezus al die nodigingen doet uitgaan. Dat hij zegt, komt allen tot mij die vermoeid en die belast zijt. En ik zal u rust geven. Hoe hoog dat die belasting dan ook kan zijn. Hoezeer dat iemand ook vreest dat er voor hem geen hulp en redding bestaat. Jezus zegt, kom toch allen tot mij. Die vermoeid en die belast zijt. Want ik ben het die u rust zal geven. En dan denk ik ook aan wat hij zegt. Die gezond zijn. Die hebben de arts niet nodig. Maar wel degenen die ziek zijn. Die zodanig ziek zijn dat er niets meer aan te doen valt. Voor die is toch de arts. En Jezus zegt van zichzelf, ik ben zo een arts. Gekomen om de zieken te genezen. Gekomen om de zondaren te behouden. Gekomen om het verlorene te zoeken. Om zelfs zulke zondaren te behouden die naar God niet hebben gevraagd. En er zijn er tijdens de omwandeling van Jezus die naar hem niet hebben gevraagd. Ik denk aan Levi de tollenaar die in zijn tolhuis zat. En terwijl dat Jezus er voorbij gaat, is er bij Levi niet die gedachte om Jezus aan te roepen. Maar veel eerder zal het zijn geweest dat hij dacht, och, laat hij maar voorbij gaan. Maar die Jezus die hem ziet en tegen hem zegt, volg mij. En het gebeurt in een ogenblik tijd. Zomaar is het er dat deze tollenaar opstaat en hem volgt. Iemand die niet naar hem heeft gevraagd. En van die andere tollenaar Zacchaeus geldt dat al de mensen in die stad zeiden, oh, wat is dat toch een zondig mens. Wat is dat toch een vuil mens. En je kunt beter met hem niet omgang hebben. Maar dan is het toch niet voor te stellen dat Jezus tot zo'n mens ingaat om daar te overnachten. Maar Jezus zoekt het slechte, het verdorvene. En daarom wat een tegenstelling die zichzelf mishagen vanwege hun zonde. En die dan toch nogthans mogen vertrouwen. Dat hun die zonden om Christus wil zijn vergeven. Niet vanwege omdat ik nu op een zeker moment naar hem begin te vragen. Niet op grond van mijn goede werken. Niet op grond van iets in mij dat aangenaam voor de Heere God zou kunnen zijn. Niet op grond van het berouw dat ik heb. Niet op grond van de tranen die ik stort vanwege het verdriet dat ik over de zonde heb. Nee, niet om al die dingen, niet om enig goed werk, niet om enige heiligmaking, niet om enige verdiensten, maar alleen om Christus wil, worden de zonden vergeven. En dat alles, dat heft het mishagen niet op. Dan is het niet zo dat wanneer de zonden vergeven zijn, en dat dan de zoon daar niet meer weet van het mishagen en zichzelf verfoeien. Iedere keer weer wanneer wij voorbereiding houden voor de bediening van het heilige avondmaal, lezen we ook uit het formulier, En daar staat het ook dat ik mijn zonde en vervloeking overdenk. Telkens opnieuw. Omdat je telkens iedere dag het weer tegenkomt dat je een zondaar bent, dat je tot alle kwaad bent geneigd. Dat je gewaar moet worden dat, terwijl de Heere zo zoet en liefelijk voor je is geworden, dat je toen dacht, ik zal nooit meer ene zonde tegenover hem doen, en dat er dan toch weer een andere tijd kan aanbreken, dat de zonde je zo zoet wordt. Zoals eens iemand zei, wanneer de duivel bij mij aan de deur staat, doe ik hem open, en ik geef hem zelfs een stoel bij mij aan de tafel. Dat je zo tot zonde telkens weer kunt zijn geneigd. En daarom het besef van zonde en het mishagen, dat houdt niet op. Dat mishagen dat niet altijd in die intensiteit, in die gevoeligheid wordt beleefd. Maar het is er wel. Het is als op de bodem van je bestaan als een gelovige. Dat je voelt en dat je weet dat je voor hem niet kunt bestaan. En dat je moet belijden, Heere, wanneer u in het gericht zou treden en gadeslaan, kijken naar mijn ongerechtigheden. Ik weet het dat ik voor u niet kan bestaan. En dan nogthans vertrouwen. Vertrouwen. Vertrouwen dat mij mijn zonden om Christus wil. Alleen op grond van zijn verdiensten. Alleen op grond van het offer dat Jezus Christus op het kruis heeft gebracht, zijn vergeven. En dat te vertrouwen. Vertrouwen. Oh, zegt iemand, maar het vertrouwen, dat heb ik niet. Ik zou niet durven te ontkennen dat er in mijn leven wat gebeurd is en dat het woord van de Heer mij dierbaar is geworden. Oh, zegt iemand anders, ik durf ook niet te ontkennen dat zonde mij tot zonde is geworden. Dat ik schuld heb moeten belijden tegenover de Heer. Dat mij dat soms ook wel aangenaam was om mijn zonden voor hem te mogen neerleggen en te belijden. Maar ik durf niet te vertrouwen dat mijn zonden mij om Christus wil vergeven zijn. En toch is dat wat hier wel bij elkaar hoort. Vertrouwen. Vertrouwen, dat is geloven. En geloven, dat is een beweging. Geloven, dat is niet een stilstand. Nee, geloven, dat is een beweging die de zoon daar maakt. Vanuit zijn positie naar de Heere toe. Want hij kan het bij zichzelf niet vinden. En hij moet het alleen van hem verwachten. Vertrouwen en geloven, dat is de toevlucht namen tot hem. En het toevlucht nemen, de geloof, dat is het geloof bij uitstek. Het geloof, dat is in feite toevlucht nemen van aard. Het neemt de toevlucht tot de Heer Jezus Christus en het vindt al zijn zaligheid en behoud in hem. Maar al zeker, er is verschil in mate van vertrouwen. Ik zat zo vanmiddag voor de dienst uit te lezen in een boek. En het is geschreven door Augustus Toplady. Hij is de dichter van het vaste rots van mijn behoud. Als prediker is hij hier in ons land bijna niet bekend. Bij mijn weten is er zeer weinig van hem vertaald in het Nederlands. Maar ik las in een artikel dat hij schreef over de angsten van Gods volk. Ja, de angsten van Gods volk. Dat hij dan schrijft over het vertrouwen. Hij zegt, kunt u zich niet inwikkelen in de mantel van Jezus gerechtigheid. Dat is voor hem eigenlijk het volle vertrouwen. Dat je je mag inwikkelen in de volkomen gerechtigheid van Jezus Christus. Is het dan toch, zegt hij, dat je als met de bloedvloeiende vrouw de zoom van de mantel van Jezus vastgrijpt. Och, zegt hij, dat je die zoom van zijn mantel alleen maar tussen je vingertoppen durft vast te grijpen. Maar het is alles geloof. Het is alles toevluchtname. En het is alles het vertrouwen. Dat mijn zonden om Christus wil vergeven zijn. Ja, maar dat kun je zo toch niet aannemen? Dat kun je toch zo niet maar je toe-eigenen? Het gebeurt door woord en geest. Het is het woord van God waarin wij het lezen. Al wie tot mij komt, die werp ik niet uit. O, alle gij dorstigen, komt. En de geest en de bruid die zeggen, kom. En die dorst heeft, die komen. En die wil, die nemen. Van het water des levens om niet. Het is het woord van God. Waarin wij de belofte vinden. Voor iemand die niets heeft. Die alles tekort komt. En het is de geest. Die het in je hart toepast. Die het je deelachtig maakt. Het is de geest die komt bij het woord. De geest werkt niet buiten het woord om. Maar de geest die legt het woord van God. In het binnenste van de mens. En hij ontsteekt het geloof. Zodat het begint te branden. En hij geeft diegene die geen handen meer heeft. Omdat die zijn afgekaapt, handen om Jezus aan te geraken. En die geen voeten heeft om tot hem te gaan, die geeft hij voeten om tot hem te gaan. Door woord en door geest. Mag u er wat van kennen? Nee, niet alleen van het mishagen. Maar van dat vertrouwen, al was het maar, zoals die bloedvloeiende vrouw, die met een bevende hand de mantel van Jezus vastgreep, zou toch eigenlijk wel wat meer moeten zijn. En ze zou toch ook eigenlijk de Heer Jezus hebben moeten aanspreken. Het is toch niet netjes dat ze van achteren komt. En ze is daarbij, omdat ze altijd vloeit, ook nog eens onderaan. Het is toch eigenlijk niet toegestaan dat ze dan Jezus zomaar aanraakt? Dat is nu geloven. Dat is nu vertrouwen. Ik kan het nergens anders meer vinden. En ik ben het niet waard. Als hij tegen me zegt, ga weg. Kan ik alleen maar toestemmen dat hij gelijk heeft. En zo is ze gekomen. En Jezus vraagt onmiddellijk wie heeft mij aangeraakt. En dan komt ze. Bevende over alle leden. Ik heb het kennelijk gestolen. Het komt mij niet toe. Ik moet het weer teruggeven. Ik was genezen. Maar de genezing zal hij weer terug gaan nemen. En dan vertelt ze wat ze gedaan heeft. En dat dat machtige woord dat Jezus spreekt. Dochter, wees welgemoed. Uw geloof heeft u behouden. Uw geloof, was dat dan geloof? Was dat dan vertrouwen? Ik durf niet te geloven dat ik geloof. Ik durf niet te vertrouwen dat ik vertrouw. Wat kan een ziel heen en weer worden geschud? Wat kunnen de twijfelingen en de aanvechtingen groot zijn? Wat kan dat ook de oorzaak zijn dat kinderen Gods wegblijven van het heilige avondmaal? Doordat ze uitzien naar meer bevestiging, grotere zekerheid. Groter vertrouwen. En niet inzien dat het geringste vertrouwen deel geeft aan de zaligmaker van zondaren. Ook de overblijvende zwakheid is met zijn lijden en met zijn sterven bedekt. Die overblijvende zwakheid, de catechismus spreekt er op vele plaatsen over. De catechismus is daar uiterst grondig in om ons erbij te brengen dat de mens een zondaar is en dat hij ook een zondaar blijft. En dat het zondige bestaan bij hem is tot aan zijn laatste snik toe. En dit niet als iets dat je van zegt, nou ja, dat is nou één keer een feit. Daar moeten we ook maar niet te moeilijk over doen. Daar moet je nog maar mee leren leven. Die overblijvende zwakheid, die plaagt je. De zondige aard, die bedrukt je. Kent u dat ook? Dat u voor de Heere niet bent die u zou moeten zijn. En als de avondmaalstijd weer aanbreekt. En dat je dan moet beluiden. Ik had zulke goede voornemens. Want ik was zo vol van de liefde van de Heere de laatste keren. En ik wilde hem zo oprecht en zo meer dienen dan dat ik ooit daarvoor heb gedaan. Maar wat is er weinig van terechtgekomen. Wat ben ik vanaf de eerste dag alweer gaan struikelen. Die overblijvende zwakheid. Die zondige aard. Die ik mij niet te boven kan komen. En die is toch bedekt. Met de gerechtigheid. Met het lijden en sterven van Christus. En zo bedekt. Als dat je een lijk toedekt. En die toedekking gaat er niet meer vanaf. Zo bedekt. Zoals het in Psalm 32 ook staat. Welzalig hij. Wiens zonde is vergeven. Wiens overtreding is bedekt. Bedekt. Gaat verder nog dan vergeven, zou je zeggen. Maar nee, het is synoniem. Het is hetzelfde. Want wat hij bedekt, is eeuwig bedekt. Door het lijden en het sterven van de Zoon van God. En dan ook die begeering. Hoe langer hoe meer een geloof te sterken en een leven te beteren. Begeren, dat is een verlangen. Het ging over het mishagen, over het vertrouwen. En nu gaat het over het begeren. Het mishagen als je ziet op jezelf en wat je hebt gedaan tegenover die hoge goede God. Maar dan ook het vertrouwen, het aangrijpen van de Heer Jezus Christus in het offer dat hij heeft gebracht. In de gerechtigheid die hij heeft verdiend. Maar dan ook een begeren. Een intens en een hartstochtelijk verlangen. Om het geloof te mogen versterken. Om niet altijd te zijn als die nieuwgeboren kinderkens waar Petrus over spreekt, die de redelijke onvervalste melk moeten drinken. Maar dan zegt de apostel, u dient erna te staan om vaste spijzen te kunnen gebruiken. U dient op te wassen in het geloof in de Heer Jezus Christus. In hem toe te nemen. En zo dus het geloof te sterken. Om des te meer hem aan te mogen kleven. Des te meer aan zijn voeten te mogen verkeren. Des te meer te mogen leven en te wandelen naar zijn geboden. Het geloof te sterken en het leven te beteren. Het geloof, dat is iets wat van binnen in de ziel zetelt. Dan gaat het over het innerlijke leven. Het gaat over het bevindelijke. Maar als er dan ook staat, ook het leven te beteren, dat gaat over de praktijk. Dat gaat over het leven van iedere dag, hoe dat ik met mijn naaste omga. Hoe ik mij gedraag tegenover wie dan ook. Zodat ik een andere kan zien dat ik de Heere dien, dat ik op hem hoop en dat ik hem vertrouw. En dat hoef ik niet te vertellen. Ik hoef het niet de anderen voor te houden. Och, ik heb toch zo groot een geloof. Dat zou toch dienen te blijken in de vruchten. Het doet me denken aan de oud gereformeerde dominee C. Smits, die eerst christelijk gereformeerd was. En die ergens een zondag over was waar hij tweemaal preekte. En het was tussen de diensten dat hij overbleef bij een ouderling. En die had een dochter. Het meisje was nog niet zo oud. Maar het meisje had wel begrepen waar dat dominee Smits over preekte. En ze kwam daar dan toe en ze zei, dominee, wat hebt u lief over de Heere Jezus gesproken? Dat is nog heel wat als een kind dat aanvoelt. Dat een dominee zo lief over de Heere Jezus had gesproken. Maar het antwoord wat Smits gaf, dat was nog aandoenlijker. Want hij zei tegen dat meisje, kind, is dat echt waar? Heb ik zo gepreekt? Meen je dat? Hij had het gedaan. En hij zag het zelf niet eens. En zo nu te leven voor Gods aangezicht. Zo nu zijn geboden te mogen houden. Ik bezocht ooit een ernstige zieke in het ziekenhuis van Groningen. Ze was geopereerd aan een hersentumor. En het was heel goed gegaan. En toen ik van de afdeling wegliep, toen kwam er een verpleegkundige me achterna. En ze zei, dominee, toch wel een wonder. Wat er gebeurd is met... En ze noemde de naam van het gemeentelid. En ze voegde er meteen aan toe. Ik denk dat er veel voor haar is gebeden. Ja, en het flatte bij me zo uit de mond dat ik tegen haar zei. Ach, dat weet ik niet, of dat er zoveel voor haar gebeden is. Dat was denk ik wel zo. En toch zei ik weet het niet of dat er zoveel voor haar gebeden is. Maar dit weet ik wel. We hebben met een oneindig goede God te maken. Die heeft het gedaan. Het gaat niet om mijn geloof. Het gaat niet om mijn vertrouwen. Het gaat niet om de zekerheid die ik mag genieten of niet geniet. Het gaat uiteindelijk om hem. En wat kunnen we soms daar ook enorm mee zijn bezet. Heb ik dan ook voldoende geloof? Ben ik dan ook voldoende verbroken van hart? Ken ik dan ook voldoende vertrouwen? Heb ik nou van binnen ook die zekerheid dat ik het eigendom van Jezus Christus ben? Ja, maar dominee, die dingen die zijn toch wel van belang? Ik zeg ook niet dat die dingen niet van belang zijn. Maar wat ik vanmiddag bij Toplady las. Hij zegt uiteindelijk, zegt hij, hoe belangrijk dat het ook is om die zekerheid des geloofs te mogen kennen. Belangrijker dan dat is, dat u hem in het oog hebt. Jezus Christus. Het gaat toch om hem. Het gaat toch uiteindelijk niet om uw zekerheid. Het gaat toch uiteindelijk niet om uw geloof. Het gaat toch uiteindelijk ook niet om de wijze hoe dat u als een christen optreedt. Het gaat om hem. En mag dat dan in u en jouw leven ook blijken? Een verlangen. Om hem groot te maken. En om zelf maar te verdwijnen. Het gaat niet om de mens. Het gaat niet om de apostel. Paulus heeft 2 brieven geschreven aan de gemeente van Korinthe. En we hebben gelezen uit 1 Korinthe 11. Hij spreekt erover het avondmaal. En heeft de gemeente moeten wijzen op een wantoestand. Dat men het avondmaal hield zonder dat men in feite in de gaten had wat het avondmaal betekende. En zo werd het avondmaal ontheiligd. En hij spreekt er ook een vloek over uit. Want hij zegt in vers 30, er zijn onder u vele zwakken en kranken en velen slapen. En hij bedoelt daarmee, er zijn ziekten uitgebroken. Vanwege de ontheiliging van het heilige avondmaal. En er zijn er die slapen, die plotseling komen te overlijden. Paulus wijst erop dat de ontheiliging van het avondmaal niet straffeloos kan geschieden. En meerdere dingen stelt hij aan de kaak in de eerste Korinthebrief. Maar in de tweede Korinthebrief gaat hij erop in dat er mensen zijn die menen geestelijker te zijn dan Paulus. En die zeggen, ja, die Paulus, dat is wel een geroepen apostel, maar die heeft toch niet dat geestelijke onderwijs gehad dat wij hebben gehad. Die waren kennelijk zo geestelijk gestemd. Die stegen oneindig ver boven Paulus uit. En dan is het dat Paulus zich uitgedaagd voelt om te spreken over de bijzondere openbaringen die hij zou hebben genoten. En dan doet hij dat. Maar op welke wijze doet hij dat? Hij zegt, ik ken een mens in Christus. Het is voor 14 jaar terug gebeurd. Die mens die werd opgetrokken tot in de derde hemel. En heeft daar onuitsprekelijke dingen mogen zien. Paulus, over wie gaat dat toch? Ja, je zou denken dat gaat over iemand anders. En dan schrijft Paulus verder. Ik word geplaagd, zegt hij. Door een engel des Satans. Die slaat mij met vuisten. Een doorn in mijn vlees, waarover ik de Heere 3 maal heb gebeden, of die mocht worden weggenomen. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Wat heeft Paulus daar gedaan? Hij deed het aanvankelijk voorkomen, alsof het over iemand anders ging. Die zulke rijke zegeningen van de Heere genoten had. Maar dan blijkt in het vervolg. Dat was hij zelf. Het was de ootmoed. En de zelfkennis. Die hem ertoe bracht. Ik kan het niet hebben over mezelf. En ik kan me niet gaan verheffen op geestelijke ervaringen. Extase. Dat ik als uit mijn eigen lichaam ben getreden en bijzondere dingen heb mogen aanschouwen die het de mens niet heeft toegestaan te zien. Hij wil er in feite niet over spreken. Maar waar hij wel over wil spreken, die genade die zich groot heeft gemaakt in zijn leven. En dan zegt hij, laat mij dan maar zwak zijn. Laat mij dan maar klein van moed mogen zijn. En ik zou dan eigenlijk haast zeggen. Laat mij dan maar hebben te kampen. Met twijfelingen en met bestrijdingen en met de aanvallen van de duivel. Als hij maar groot mag worden gemaakt. Als hij maar aan zijn eer mag komen. Dan ben ik toch blij. En mag u nou zo begeren. Uw geloof te sterken en uw leven te beteren. Het wordt nooit best. Het wordt nooit rijk, wordt nooit groot. Het wordt nooit zonder zonde. Kolbrugge bezocht zijn vriend Krumacher. En Krumacher was ziek. En Krumacher klaagde. Kolbrugge barstte ineens uit. En hij zei, de beste, dan bent u Krumacher, is net als een doornstruik. Dat is toch wat? Als dat tegen je gezegd wordt, je bent net een doornstruik. En bij Krumacher brak het. Hij erkende inderdaad Kolbrugge Ik ben een zondig mens. Uit mij komt er geen goeds voort. Maar goede zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Hij zich willen betonen. En zich aan mij kwijt willen schenken. Mag ik er wat van kennen? Misagen? Vertrouwen? De begeerte om toe te nemen tot zijn eer, tot zijn glorie. Gemeente, daar gaat het toch om? Soli Deo Gloria. Of met een gezang. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Amen. Psalm 51, vers 6. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Hij laat van mij uw heilige geest niet scheiden. En wat er volgt, 51, 6. Gemeente, laten wij danken en bidden. Heere, dank u wel dat u het ons laat weten dat het alleen om u gaat. Om wie u bent. Om wat u gedaan hebt. Om wat uw zoon heeft verdiend. Maar dan ging het er vanavond over. Voor wie is dat nu? Heere, er is gepoogd. En er iets van te zeggen. En nog, Heere, vergeeft u. Wat niet goed was. En wat niet volledig was. En waarin ik tekort ben geschoten. En verwerp mij. Uw knecht. Van uw aangezicht toch niet. En laat het ook niet zo zijn, Heere. Dat ik een struikelblok zou zijn. Voor een zondaar om tot u te komen. Maar laat mij en al mijn broeders in de bediening, laat ik mogen zijn een geest om zielen te leiden tot Jezus, tot die volkomen zaligmaker. O Heere, als ze dan met u in aanraking komen en als uw geest zich baart aan het woord, dan blijven we niet onbewogen. Dan is daar een misaging. Dan is daar pijn. Dan is daar verslagenheid. Dan is daar ook iets van vertrouwen. Oh, er zijn er zoveel. Die vinden dat zo'n groot woord. Vertrouwen. Help ons, Heere. Om nou iets van dat vertrouwen te mogen kennen. Al was het maar de zoom van Jezus' mantel tussen onze vingertoppen. En dat die vingertoppen nog beven. En dan toch met zo'n zwakke hand die sterke Christus aan te mogen grijpen. En te mogen leven voor uw aangezicht. Dank, Heere. Maar nogmaals, vergeef, vergeef. En ontferm u in uw goddelijke goedheid. Om uw zoons wil. Amen. 118, het tiende vers. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. En wat er volgt, 118, 10.
Gemeente, gaat u dan heen in vrede. Dragende bij u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u.